Hey, ik ben Kevin Pierlet en elke week overloop ik samen met een bekende Vlaming hun Wikipedia-pagina om te checken welke informatie al dan niet klopt en of er informatie ontbreekt. Vandaag is het de beurt aan William Bouva. Op zijn Wikipedia staat het volgende geschreven. William Bouva is een Vlaamse stand-up comedian. In 2009 stond hij voor het eerst op het podium in comedycafé The Joker in Antwerpen. In december 2012 won hij Humo's Comedy Cup. Hij is een vaak geziene gast in tal van televisieshows, waaronder Scheiren en de Schepping, Beste Kijkers. En hij maakte zijn presentatiedebuut met Don't Scream op streams. Eens kijken of dat allemaal wel klopt.
William Bouva, welkom.
Dankjewel.
Ik begin altijd met dezelfde vraag. Zoekt jij jezelf soms op Wikipedia?
Ik heb dat wel eens een keer gedaan. En dan heb ik geprobeerd om de foto te veranderen die op mijn Wikipedia staat.
Van 2018 staat hier.
Ik weet niet welke...
Kun je zien?
Ah, ja, ja, die valt nog mee. Amai, oh, dat is enkele kilo's geleden. ja, die valt nog mee, maar daarvoor deed het er ooit eens in en opgestaan. Zo wat in profiel van een podium. En ik zag je echt zo uitgelijk Quasimodo op die foto. Ik had echt zo'n bult in mijn nek zo ook. Dus... Kun je dan proberen te veranderen?
Klokken luider van Notre-Dame.
Ja, voilà. Zo echt, ik zei, dat was echt een vreselijke foto van me. Dat was meer Nick dan mens eigenlijk. En ik heb die dan willen veranderen. En dan kun je dat zo zelf veranderen. Mm-hmm. En dan ging ik zo een uur later, kreeg ik dan een mail van Wikipedia van dat hem toch terug naar de originele gezet was. Maar ja, als reden, jij hebt de rechten niet op die foto.
Ja, ja.
En dan heb ik teruggestuurd, ik stond er zelf
ja,
op. En dan kreeg ik een mail terug. Zit jij dat? Of, ja. Ah, ja, en daar hebben ze hem toch veranderd. Dat is heel raar. Je kunt ook zo die bewerkingsgeschiedenis bekijken.
Ja,
hè?
Ja, dat is een lijst.
Is goed. Er is zo'n heel discussie over hoe groot dat ik nu eigenlijk juist ben.
En hoe groot zet je?
Ja, ik denk 1,42 meter, maar ik ben er zelf ook niet iets zeker van.
Hoezo?
Omdat ik heb zo'n lengteverschil tussen twee benen. Dus...
Het is de manier hoe dat je recht staat tegen de lat, of hè?
Ja, ja, ja. Ja, voilà. Als je één been wat langer is dan het ander, mm-hmm. Ja, dan krijg je een gemiddelde.
Ja.
Maar...
Kun je dat misschien zetten? Het schommelt tussen de...
Ja, ja. Voilà. Omdat ik heb ook al twee heupprotheses. Mm-hmm. En toen mijn Wikipedia ooit aangemaakt is, had ik er denk ik nog geen. Of misschien één. En dan hebben ze die andere gezet. En dan heeft die een dokter ook gezegd, ik kan dat een beetje... Ik kan dat wat compenseren, dat lengteverschil. Mm. Dus dan ben ik eigenlijk een klein beetje groter geworden. Maar ja, die hebben dan zo... Je ziet dat in die bewerkingsgeschiedenis. In dit artikel van die datum zegt hem dat hem zoveel centimeter is.
Altijd de bronnen erbij zitten.
Ja, ja. Ik vond dat wel echt heel goed. Zo'n discussie over hoe groot dat die nou eigenlijk is.
Schitterend. Stoort u dat eigenlijk?
Welk?
Van zo... Dat je zelf niet kunt kiezen hoe of wat er allemaal opstaat. Of dingen dat erop staan waarvan je zegt van... Waarom moet dat erop staan? Ik denk zelf meteen aan trivia, dat erbij staat vanaf 2021 rijdt Bouva met de Maserati. Hij is autoliefhebber.
Ja.
Zijn dat soort dingen waar dan je denkt van... Mokt dat nu eigenlijk uit met wat voor auto ik rijd?
Nee, eigenlijk mokt dat niet uit. Maar ik vind dat wel heel grappig, omdat die Maserati, dat is echt zo... Dat is echt een ding geworden. Zo.
Mm.
Ah ja, William Bouva rijdt met een Maserati. En ik merk dat ook... Ik heb nog collega's die met mooie wagens rijden, maar dat is nooit een ding of zo. Ik weet waarom dat triggert.
Mm-hmm.
Omdat ik een dwerg ben, mm-hmm. Omdat ik iemand met een beperking ben. En dat heel raar is om iemand met een beperking te zien met zo'n wagen.
Wat ik mij dan afvraag, van, kijken mensen dan ook niet raar als je dan met hun auto op een gehandicapte parking
gaat? Ja, die worden zot. Mensen worden echt zot. Je komt toe en je ziet echt zo denk. Hier is het, hier. Dat zal wel weer een kaart van de bomma zijn.
Ja.
En dan stap ik zo uit en dan zie je die zo wat wegdraaien. Zo. Ik heb ooit eens gehad dat ik terug aan mijn auto kwam en er stond iemand echt een foto van te nemen, zo met die blauwe kaart van voor.
Mm-hmm.
En ik zeg zo, is er een probleem? Die zo, ziet dat nu, de Maserati heeft de gehandicaptenkaart. Ik zeg, allee, zot. En ik stap zo in die auto. En die wist die weer iets van lijk bleek. Zo. Dus ik vond dat wel grappig. Ja, weet je, maar...
Het is wel grappig dat je er zo mee kunt spelen. Zo.
Ja, ja, voilà, ja. Maar dat laat ook wel mooi zien dat beeld wel echt heel klein is van mensen met een beperking.
Ja.
Dat echt een beeld is van dat zijn sukkelaars. Of die moeten een praktische auto hebben.
Ja.
Of zo, snap je? Dat klopt niet en dat vind ik leuk, want je doet dat niet. Mijn vader vertelde vroeger dat een verhaal. Mijn vader was van een heel andere generatie. Die is gestorven in 2019 en dat was hij 91. Maar... Dus die was heel oud. Maar die vertelde hem vooral dat hem vroeger een maat had. En die had een café dat heel goed draaide. En die maat was zwart.
Mm-hmm.
Dat was een Congolees. Hij zei, ja, die had een Jaguar. En die heeft hij weggedaan na een paar maanden, omdat hij door iedereen werd tegengehouden. Elke politieagent hield je tegen van, dat kan niet, een zwarte met een gepikt, Jaguar.
Ja.
Ja, dus je moest altijd maar zijn papieren laten zien, zijn rijbewijs. En dat is een beetje hetzelfde wat dat die Maserati voor mensen met een beperking nu is. En voor mij is zo dat, allee, echt of wat? Zo, terwijl, joh, Philippe Geubels rijdt ook met dikke auto's.
Ja.
Jerome is ook een grote autoliefhebber. Maar dat is allemaal zo niet... Ja, dat, snap je? Dat is zo geen ding.
Ja.
Terwijl bij mij is dat altijd zo, oh ja, die Maserati.
Ja.
Ik vind dat heel, heel raar.
Ja, ik denk dat je echt een eerste bekende en een enige bekende Vlaming bent waarvan het een auto op zijn of haar Wikipedia-pagina
staat.
Is echt?
Voilà.
Maar hoe is dat in u opgekomen van, nou, nu ga ik eens een Maserati? Was dat altijd al een droomauto?
Niet bepaald. Ik heb wel altijd van mooie auto's gehouden, vanaf dat ik kon rijden.
Van wanneer konden...
Ik heb mijn rijbewijs van 2010, denk ik. Daarvoor, auto's interesseerden mij niks.
Mm.
En dan had ik zoiets van, shit, dat is echt mijn vrijheid. Want daarvoor, ja, ik moest altijd met de rolstoel naar buiten.
Mm-hmm.
Ik kan wel wandelen, maar dat ik 250 meter ongeveer. Mm-hmm. Iemand moest mij dan duwen met die rolstoel. Openbaar vervoer is, ja, dat is geen optie. Ik raak op de tram niet op. De trein, ja, moet ik al eerst tot daar geraken. Dan moet je zo'n platform bestellen. Dan moet je 24 uur op voorhand laten weten dat je met een trein wilt gaan. Dat is eigenlijk allemaal niet toegankelijk. Dus ofwel ging ik met de rolstoel, ofwel bracht mijn vader mij met zijn auto. En ineens kon ik zelf met een auto rijden. En dat was echt zo, dat was een vrijheid voor mij. Voor mij, dat zijn echt mijn benen geworden.
Je bent niet meer afhankelijk van iets of van iemand.
Ja, anders, ik stap gewoon in die auto. Ik zeg, ik wil nu naar de zee rijden.
Mm-hmm.
Ik beslis dat. Ik stap in die auto, ik rij naar de zee. En dat was voor mij zo'n belevenis. Ik vond dat zo ongelooflijk. Ik reed voor mijn werk dan al rond. En daarnaast ging ik voor mijn plezier ook nog rondrijden.
Ja.
Ik deed 60.000 kilometer per jaar. En dan ging ik s'avonds ook nog eens een toertje doen. Want dat was voor mij echt een gevoel van vrijheid om zo door een stad te kunnen rijden en gewoon...
Ja, in Antwerpen kunnen niet echt meer echt deftig rijden.
Okay, maar... Ja, oké. S'nachts, hè. Ja. Dan denk ik, s'nachts zo eens met een auto even een rondje. En dan had ik echt het gevoel... Voor mij was dat alsof ik ineens door de stad kon lopen of zo. Ik kon overal naartoe gaan waar ik wou. En vanaf dan zijn auto's wel echt een passie geworden.
Ja.
Mijn eerste auto, dat was een Mini. Omdat vond ik heel grappig toen. Ik wou gewoon die verkopers in een blik ook zien. Als ik zo een Mini kwam kopen. Dan heb ik heb een Range Rover gehad ook. Die hebben ze gestolen.
Nee, echt?
Ja, die hebben ze gepikt.
Maar als jij met een auto rijdt, is het dan dat je gas geeft met je handen? Of?
Nee.
Ah, nee, okay.
ik kan mijn auto laten aanpassen, maar... Eigenlijk is dat niet nodig.
Mm-hmm.
In de meeste gevallen is dat niet echt nodig.
Nee.
En nu, in mijn Maserati, als ik hem laat aanpassen, dan zitten ze eigenlijk op de originele pedalen andere pedalen bovenop.
Dat die langer zijn?
Ja, die komen gewoon wat verder.
Nee, want ik dacht eraan, omdat bij Wouters versus Swaas heb ik Koen Wouters en Thomas ook als invalide even geleefd.
Ja, je kunt dat ook, hè. Gas ontstuur.
Ja, voilà.
Maar dat is vooral als je je benen niet kunt gebruiken, eigenlijk, dat ze dat doen.
En bij, ik denk ook, een Range Rover is dan ook een stuk groter dan Maserati en een Mini. Moest je dan, om erin te geraken, ook...
Ja, dat ging wel. Zo. Ik ga niet zeggen dat het allergemakkelijkste was.
Nee, ja.
Ik wou die auto per se hebben. En zo de eerste 50 keer denk je dan... Amai, nee. Dat is gewoon wel lukken zo om hier iedere keer in te stappen. En de 51ste keer denk je... Oh, dat is wel hoog, hè. dus die auto heb ik bijvoorbeeld ook niet moeten laten aanpassen. Daar kon ik zo mee rijden.
Mm-hmm.
Waardoor ze die dus ook zo konden stelen.
Ja.
En dan moest ik snel iets nieuws hebben. En dan heb ik een Jaguar gekocht.
Oh, wow, je hebt echt al wel veel auto's gehad.
Ja. Ik denk, dit is nu mijn... die Jaguar was een derde. Dan heb ik... dat is mijn vijfde wagen.
Ah, oké, okay, maar.
Omdat, ja, ik doe ook heel veel kilometers. Mm-hmm. Ik doe het toch wel gemakkelijk.
Als je naar shows moet gaan.
Ja, voilà. 40.000 kilometer per jaar. Ja. 50.000 lukt soms ook wel. Dat ik er een beetje wat vanaf. Ik probeer nu wel te minderen, omdat ik heb nu een elektrische rolstoel voor in de stad rond te rijden.
Dus... Ja, daar zie ik u vaak mee.
Ja,
in de
wel,
stad,
ja, ja. Voilà. Dat heeft er wel voor gezorgd dat ik veel minder kilometers moet doen. Maar daarvoor, ja, ik had geen andere optie. Mm-hmm. Ik kan mijn eigen niet voortduwen. Dat zou wel gaan als alles gewoon vlak is. Maar in een stad als Antwerpen... Ja. Ja,
Ze zijn overal aan het werken.
Schuine trottoirs, overal liggen kasseien. Ja, dat gaat niet. Nee. Hondenstront, ook zo'n ding. Ja. Waar weinig mensen over nadenken als ze dat niet oprapen. Mm. Ja, je moet daar eens doorrijden met je rolstoel. En je hebt al die hoepels, maar de zijkanten van je handen zitten tegen die wielen en gangt gewoon vol. Ja. Kijk dan. Mensen die op de...
Ik denk het zicht.
Ja, dat is echt... Maar ik heb dat ooit gehad. Ik had ooit met... Het was tijdens de les LO op school. Mm-hmm. Gingen die gaan lopen in het Stadspark. En ik kon natuurlijk niet mee die rondjes lopen. Dus ik had gezegd tegen die leerkracht, zeg, zal ik anders met de rolstoel wat meedoen. En die zei, dat vind ik een leuk idee. En na één rondje kwam ik zo terug aan. En ik kijk zo mijn handen in, die echt helemaal vol met stront. En mijn jas ook helemaal opzij, vol met kak. En ben ik over huis mogen gaan voor een andere jas te gaan halen en mij te wassen. Maar dat is zoiets, daar staan veel mensen niet bij stil. Mm-hmm. Hoe moeilijk dat is om je te verplaatsen.
Wel, ik had het daarnet ook al even aangehaald met openbaar vervoer, maar ik vraag me af, zijn er dingen, situaties in het dagelijks leven waarvan dat je vindt dat de overheid iets kan veranderen zodat het leven met werkgroei iets makkelijker, tussen aanhalingstekens, wordt in de maatschappij? Je hebt het voorbeeld gegeven van het openbaar vervoer, maar zijn er zo nog dingen waarvan mensen, gelijk ik, dat er niet echt bij stilstaan?
Ja. Ja, heel veel dingen. Hè. Eigenlijk vind ik dat wij altijd mensen met een beperking bekijk je vanuit ons gemiddelde. Ja. Snap je? Dat is ook het probleem bij bijvoorbeeld structureel racisme. Dat valt niet op, omdat wij dat zo gewoon zijn en omdat wij niet als blanke in deze maatschappij, waar vroeger voornamelijk mensen met een blanke huidskleur leefden, zien wij niet hoe structureel dat is. En dat is eigenlijk hetzelfde voor mensen met een beperking. En ik denk, hoe gaat dat snelst kunnen veranderen? Zet mensen met een beperking mee aan de beslissingstafel. Ja. Zorg dat die op een manier mee kunnen doorstromen. En dat start in onze maatschappij al bij... Vanaf de geboorte wordt er tegen mensen, kinderen met een beperking, worden die apart gezet. Daar loopt het al fout. Hè? Uw onderwijs is al volledig apart. Je hebt daar dan buitengewoon onderwijs voor. Dat ligt letterlijk ergens in een bos. Begrijp me niet verkeerd, buitengewoon onderwijs is goed, dat moet blijven bestaan. Voor sommige kinderen is dat nodig, maar wij doen dat veel te snel.
Ja.
Het Europees gemiddelde van het aantal kinderen per land dat naar het buitengewoon onderwijs gaat, is 1,8%. In België is dat 6,4%. Dus dat is echt veel te veel. We doen dat veel te snel. Je kunt in dit land 18 jaar worden en niemand kennen die een beperking heeft. Maar ook omgekeerd. Mm-hmm. Je kunt ook 18 jaar worden, een beperking hebben en niemand kennen die geen beperking heeft.
Ja, dat is inderdaad gelijk dat je zegt.
Dat is hard. Ja. Dat is gewoon keihard.
Dat die twee echt gescheiden worden van elkaar en naast elkaar leven in plaats van met elkaar.
Ja, voilà. Ja. Ik ben de uitzondering op de regel daarop. Mm-hmm. Omdat mijn ouders heel koppig zijn geweest en gezegd hebben, nee, we sturen die niet naar het buitengewoon onderwijs. Nee, die gaat gewoon meedoen met al de rest.
Waar dat je achteraf wel tevreden over
bent. Ja, super blij. Als die dat niet hadden gedaan, had ik hier nu niet gezeten met u vandaag. Ben ik zeker van. Niet gebeurd.
Omdat je zo met die andere handicapped mensen...
Ja. Je geraakt in een isolatie.
Ja. Je hebt misschien ook schrik om te communiceren met mensen die geen beperking dan hebben.
Ja, dat is heel moeilijk. Ja. Je krijgt er schrik van. Je wordt ook niet meegenomen in heel, in heel die beweging van een maatschappij. Net omdat je altijd afgezonderd wordt.
Ja.
Een voorbeeld is... Een tijdje geleden moest ik ergens een lezing geven en ik was aan babbelen met een meisje. Ik denk dat ze 16 jaar was en die ging nu van het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs.
Mm-hmm.
Arabers hadden daarop aangedrongen in, ze bij een school een kans gekregen om zich in te schrijven.
En wat heeft zij?
Ze heeft enkel fysieke beperking.
Okay, ja.
Ze kan niet wandelen. Mm. Ze kan wel wandelen, maar gelijk als ik niet goed en niet ver. Nee. Dat is alles. Het is niks.
Wat perfect mogelijk dan is. Ja.
Voilà. Maar daar heb je dus ook binnen het buitengewoon onderwijs een onderverdeling voor.
Mm-hmm.
Je hebt de OV4, denk ik dat noemt. En dat is voor enkel een fysieke beperking.
Ja.
En ik vroeg aan haar, hoe voelt dat nu? Want ten eerste, je moet de kans krijgen om het te mogen doen. Hè. Elke school mag afzonderlijk beslissen, elke leerkracht mag dat ook nog eens beslissen, of dat een kind met een beperking wel welkom is in zijn of haar klas.
Een leerkracht ook? School.
Ja. Als die leerkracht zegt, ik wil daar geen les aan geven, je hebt geen poot om op te staan. Hè. Er zijn alleen maar organen, je hebt nog Unia,
ja.
Maar dat wordt ook afgeschaft binnenkort. Dat wordt vervangen door een Vlaams orgaan.
Mm-hmm.
En het addertje onder het gras is dat nieuwe orgaan, dat gaat geen beslissende macht hebben. Dat kan alleen maar adviseren. Dus dat is een stap terug. Hè.
Ja, voilà.
Dat is een gigantische stap terug voor alle vormen
van
discriminatie.
Wat hij zegt, van dat het goed zal zijn dat mensen met een handicap ook echt in die uitvoerende macht gaan zitten, in de beslissende macht. Dat lijkt me echt wel een
oplossing. Als land, we hebben het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens getekend.
Mm-hmm.
Daar zit ook een stuk bij over de rechten van de mensen met een beperking.
Mm-hmm.
We zijn al 2 maal veroordeeld door het Europees Hof van de Rechten van de Mens voor het schenden van dat verdrag. 1. Niemand weet dat. 2. Daar wordt belachelijk weinig aan gedaan. Er waren in het begin zelfs stemmen in het parlement die zeiden, kunnen we ons niet uitschrijven voor dat deel?
Maar ik heb er niks van gelezen.
De derde, er is nu een orgaan opgericht dat gaat uitzoeken hoe dat ze dat ervoor kunnen zorgen dat verdrag niet meer geschonden wordt. In dat orgaan zetelt niemand met een beperking. Die ervaring is er niet. Die mensen stromen niet door. Waar ik er straks mee heel het verhaal mee begon, was dat meisje die naar het gewoon onderwijs ging. Ik vraag aan haar, wat is het verschil? En ze zegt, kijk, William, ik krijg dezelfde leerstof als in het OV4 van buitengewoon onderwijs. Maar ik moet nu examens doen. Ik zeg, jij moet nu examens doen? Ah ja, nee, dat was niet bij ons ervoor. Dus die worden niet getest op hun kennis.
Puur en alleen omdat ze fysiek maar benen niks gaan. Allee.
Ja, dat is toch waanzin. Dat zou ik zeggen, kijk, hier is de leerstof, doe maar. Maar je hebt geen eindtermen om te halen. Ja, weet je, hier is het. En waarschijnlijk gaat er toch nooit iets mee doen in je leven, dus... Of dat je het nu had.
Dat is dan al zeggen van wat er ook gaat gebeuren. De kans dat je iets gaat doen dat je later tof vindt, is quasi onmogelijk.
Ja, voilà. Dus daarom ben ik heel blij dat ik daar niet naartoe ben gestuurd. Mm-hmm. Want ik heb wel eindtermen moeten halen.
Ja.
En ik heb wel dat moeten leren. En ik ben ook gebaasd geweest en zo.
Ja, want dat staat niet op je Wikipedia-pagina. Welk diploma voor dat je gestudeerd hebt?
Ah ja, ik heb een diploma van het middelbaar. Ik heb moderne talen wiskunde gedaan.
Mm-hmm.
En dan ben ik beginnen studeren aan de universiteit. Ik heb 3 jaar rechten gestudeerd. Allee, ik ben gestopt in mijn 3e jaar wel. Zo. Omdat dan moest ik zo beginnen kiezen tussen comedy of studeren. Dat is een redelijk makkelijke keuze dan, denk ik. Dus ik heb geen hoger diploma, niet.
Nee.
Maar ik wil maar zeggen, ik ben wel meegemoeten in die stroom.
Ja.
En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik mij op een andere manier heb kunnen ontwikkelen. En dat ik gewoon veel meer kans heb gekregen om mij te kunnen ontwikkelen ook.
Mm-hmm.
Een kans die dat heel veel mensen in mijn situatie gewoon nooit krijgen. En daarom vind ik dat ook heel belangrijk om daarvoor op te komen, om daarover te spreken.
Je hebt ook een tijdje geleden in een open brief zo uitgehaald, tussen aanhalingstekens, naar onder meer de makers van Down the Road, een out of office. Wat is er volgens jou mis aan zo'n programma? Voor de mensen dat die open brief niet gelezen hebben, kunnen kort even beschrijven wat dat was?
Eigenlijk heb ik die een brief geschreven. Ik heb die 2 weken lang herschreven. Omdat
het was niet makkelijk. Dat was
heel moeilijk, maar ik wou die zo niet aanvallend mogelijk maken.
Zeiden van vandaag redelijk moeilijk is.
Ja, wat heel moeilijk is. En mijn probleem is vooral met media in het algemeen dat mensen met een beperking heel weinig representatie hebben daarin. Ik ken zelf eigenlijk maar twee mensen die frequent dan aanwezig zijn in de media met een beperking. Namelijk Caroline de Becker en ikzelf.
Van Radio 2 vroeger, Eminem
ja.
en
Ja, Eminem, Radio 2, Kidnet Rapster.
Daar is ze onlangs vooruitgekomen dat ze een prothese heeft.
Ja.
Die heeft dat altijd.
Ook lang weggestoken, mm-hmm. wat ik helemaal begrijp, want ik deed dat ook heel lang. Als ik in mijn rolstoel toekom, mensen praten anders tegen mij, gevoel dat is ongemakkelijk.
Mm-hmm. Terwijl ze niet de foute intentie per se
Nee, maar gewoon omdat ze dat niet gewoon zijn. Mm-hmm.
Daarom dat het net goed is, gelijk dat je zegt, als we nu terugkomen op hiervoor, die twee eigenlijk samen te mengen op school.
Ja, voilà.
Dat de mensen daar ook, mensen zonder een beperking, beter kunnen omgaan met mensen met een beperking. Alles valt samen, ik snap het. Ja.
Dat zie je nu al een beetje meer bij bijvoorbeeld de Holibee-gemeenschap, de Black Lives Matter-beweging. De jongeren van nu hebben daar al veel minder een probleem mee. Of zo, snap je? Mm-hmm. Tuurlijk zijn die er ook nog, maar je voelt dat wel dat die zijn er al veel meer mee. Ik ken persoonlijk transgenders.
Mm-hmm.
Terwijl dat ik die 15 jaar geleden niet kende. En die durven dan nu wel vooruitkomen. Ongetwijfeld waren die dat toen ook. Maar was dat gewoon veel moeilijker om daar acceptatie rond te krijgen. Dat heeft tijd nodig, maar er moeten wel stappen gezet worden. En voor mensen met een beperking, in onze media ook. Het is best moeilijk om werk te vinden en om werk te krijgen.
En wanneer dat ze dan in de media komen, zoals een programma met Down the Road?
Ja, dan wordt het een soort van
te lachen tussen aanhalingstekens. Misschien het foute woord, maar
ja, nee, dat wil ik niet per se zeggen. Maar dat
om de mensen een goed gevoel te geven.
Ja, het gaat altijd dan om die beperking. En dan moet het, maar ook op een manier van ik heb dat in die brief ook de knuffelbeermethode genoemd. Dat is een beetje gehaald die van de kast. Van kijk eens wat we hier hebben. Oh, kijk, die kunnen armpjes en beentjes bewegen. Had je het gezien? Zet ze nu maar terug op de kast. Het is niet dat er daarna iemand van die mensen doorstroomt. Of volgens Handicap International heeft 19% van onze wereldbevolking een beperking.
Ja, dat is niets terug te vinden in het medialandschap.
Nee, voilà. Nee, dat is 1 op de 5 mensen. Ik denk niet dat we zelfs nog maar in de buurt komen. Snap je? En daar heb ik het zo wat moeilijk mee. Het wordt altijd zo dat ze zijn altijd een beetje het leidende voorwerp van dat soort programma's. En nogmaals, het is niet dat die programma's er niet mogen zijn, want ik vind dat, ik heb daar commentaar op gehad, dat je soms denkt, manneke, denkt het deze echt? Zo mensen die zeggen, waarover zit jij te zeveren? Jij bent niet eens zelf gehandicapt. Jij bent gewoon wat kleiner. Ik ben ook klein. Ik kan ook niet overal bij. Dat ik denk, dwerggroei is niet de enige beperking die er is natuurlijk. Vandaar ook mijn brief toen. Want ik heb heel vaak commentaar gehad van jij doet dat gewoon omdat je jaloers bent dat jij niet in dat programma zit. Dan denk ik, als het echt alleen enkel om mezelf ging, dan had ik gewoon gezwegen. Hoor.
Mm-hmm.
Dan had ik dat niet geschreven. Ik heb werk genoeg. Allee, ik heb werk. Ik maak voorstellingen. Ik sta op theater, ik kom op tv, ik kom op de radio, ik doe podcasts. Ik mag zeker niet klagen, maar ik mag ook niet de enige zijn. Er moeten er nog volgen, want anders gaat die representatie niet doorstromen.
En je zei ook, samen met Caroline, dan de enige in media. Ja, met een beperking. Het is niet dat er andere mensen
hoe moeilijk dat voor ons is, met x aantal jaar ervaringen. Het is niet dat ze het komen aanbieden of zo. Het is nog altijd een gevecht om een plek te krijgen. Dan denk ik, dan gaat er toch ergens wat steun uit moeten komen uit sommige hoeken. Van, we moeten ook wel een beetje aan die representatie denken. Want iemand zonder die ervaring, die ineens in die mediawereld zijn plek wilt gaan zoeken, veel succes. Nogmaals, die brief is ook niet per se, ik wou Down the Road of Out of Office niet aanvallen. Mijn ding was gewoon, een zender mag zich niet verstoppen daarachter.
Mm-hmm.
En zeggen, wij doen aan inclusie, want wij hebben Down the Road of Out of Office. Nee, dat mag niet. Dat is niet genoeg.
Mm-hmm.
Daar zijn ze het onderwerp.
Een beetje hun geweten te kunnen sussen.
Ja, voilà. Want die worden ook meegebruikt in de cijfers die dan gehaald moeten worden. Hè?
Ja.
Dat is niet echt een faire representatie, mm-hmm. dan denk ik. Dan zou ik het veel cooler vinden. Moest inderdaad een weerman of weervrouw of weer persoon zijn met een beperking. Of
iemand, iemand die radio maakt.
Radio.
Iemand met dwerggroei kan toch perfect radio maken? Dat is...
Voilà, dat denk ik ook. Maar het was meer een soort algemeen... Even aan de alarmbel trekken van... Jongens, we hebben echt nog wel werk. Mm. We kunnen echt wel veel beter dan dit. We moeten daaraan werken. Inclusie is niet enkel mensen met een andere huidskleur of een andere seksuele oriëntatie of mannen en vrouwen. Nee, ook mensen met een beperking die ook... En ik heb dat gezegd omdat ik tot die groep behoor. En omdat ik voor die groep kan spreken, daar waar heel veel mensen uit die groep dat niet kunnen.
Mm-hmm.
Of ook niet willen of durven. Want onderschat ook niet, de groep mensen met een beperking, dat is geen sexy groep. Hè? Niemand wil daar deel van zijn. Hè? Mm-hmm. Diezelfde pride die bestaat voor de Hollybees of de Women Empowerment of Black Lives Matter beweging, dat gaat allemaal over een trots. Trots zijn op je afkomst. Trots zijn op je vrouw zijn, trots zijn op
wie dat je zei, waar je voor staat.
Ja, voilà. Dat is er nog niet voor mensen met een beperking.
Nee.
We hebben ook een vlag, hè?
Mm-hmm.
Maar niemand weet hoe die vlag eruit ziet. Ik weet het zelf
niet. Ja, ik wou het net vragen.
Maar ik zou het ook niet weten hoe die vlag eruit ziet. Maar snap je?
Ja.
Dat is allemaal diezelfde beweging die zich in gang moet zetten.
Mm-hmm.
En eens dat gebeurt, ja, dan gaat het natuurlijk sneller en sneller gaan.
We gaan eens verder met uw Wikipedia-pagina te overlopen. Hè?
Ja.
Want daarvoor zitten we hier eigenlijk.
Ja, sorry. Nee, ik geen probleem. Ik kan er nog uren over praten.
Ja, dat weet ik. Waardoor dat Maserati kan leiden.
Ja. Voilà.
William Bouva, geboren in Antwerpen op 6 november 1989, is een Vlaams stand-up comedian. Hij is vaak gezien gast in tal van televisieshows. Carrière in 2009 stond hij voor het eerst als stand-up comedian op het podium in Comedy Café The Joker in Antwerpen. Hoe is dat daar begonnen, The Joker? Ja. Het legendarische café van de vrouw van Alexander?
Ja. Jasmin en Fokke.
Ja.
Hoe is dat eigenlijk begonnen? Ik zat in het zesde middelbaar en ik had beslist dat ik comedian wou worden.
En hoe komt het dan? Is dat zo?
Ja, dat is eigenlijk toevallig. Mijn broer die kwam bij mij en die zei, het is vanavond comedy op tv, stand-up comedy. Wilde niet meezien. Ik zeg, wat is dat dan? Dat zijn mensen die grappen vertellen op het podium en zo. En ik kijk naar hem en ik zeg, dat interesseert me echt niks. Ga ik mijn tijd niet over spillen. Mm. Zie maar alleen. Dus ik heb niet meegekeken.
Fuck you, guest.
Ja,
zie maar alleen.
Ja, echt. Fuck that. Ik ga wel op mijn computer spelen. En dan kregen wij een paar maanden later, tijdens les Nederlands, ook stand-up comedy. Wij kregen humor. Stand-up comedy zat daar nog niet bij in het leerplan. Maar mijn leerkracht...
Ik vind gewoon fit leer van humor.
Ja, dat is...
Ik vind dat fit.
Heb jij gewoon ASO gedaan? Of?
De eerste twee jaar en dan TSO.
Ja. We hebben dat in het zesde gekregen, humor. Kregen wij cartoons, als parodieën.
Misschien één vak waar ik wel deftig op zou scoren.
Ja, voilà, zie, voilà. Ja, ik deed ook moderne taal, hè, dus wij kregen wel redelijk veel Nederlands ook natuurlijk. Maar die leerkracht gaat nog lessen geven op Sint-Lodewijk. En Alex Agnew had daar ooit gezeten. Dus je was er heel trots op. En je zei, ik wil dat jullie ook stand-up comedy zien, want dat is ook een vorm van humor en je moet dat eens zien. Dus jij zet dat op in de les en ik krijg zoiets van, shit. Deze is wat ik al heel mijn leven in mijn kop doe. Mm. Maar ik zeg dat nooit hardop. Ik moet hier iets mee doen. En mijn leerkracht zei ook toen van, William, jij kunt dat. Ik denk dat iets voor u is. Dus ik ben daar dan volledig door geobsedeerd geraakt. Ik heb toen alles van stand-up comedy dat er op YouTube stond, heb ik gezien. Toch alle Vlaamstaligen toch toen. Of Nederlandstaligen. Ik heb dat allemaal liggen bekijken, liggen analyseren of liggen nadenken. En dan mij ingeschreven voor een open mic in The Joker. En ik kom daartoe, kei zenuwachtig.
En er ging een papiertje. Goed voorbereid?
Ja, ik was goed voorbereid, maar er ging een papiertje om de deur. Het gaat niet door vanavond. Dus als ik had erover, ik had maar iets gaan drinken. En dan ben ik terug ingeschreven en dan een maand later of zo toch daar gaan spelen. En dat was vreselijk. Dat was echt een kut optreden. Ik denk niet dat er iemand gelachen heeft. maar ik vond het zelf wel leuk. En dan, ja, dan begin je er zo aan... Weet je, in het begin moet je ook zo... Je moet zo optredens gewoon zoeken. Daar ben ik ook al niet goed in. Ik ben heel chaotisch. Doe nou ook niet graag. Dus ik had dan zo het eerste jaar, denk ik, 2 of 3 keer opgetreden heb of zo. En dan dacht ik, oh, pff, ik heb er eigenlijk niet veel zin meer in. Mm. En dan kwam er een project, Get Up Stand Up noemde dat. Dat was allemaal Antwerpse cultuurhuizen die zo... je moest dan voor een jury auditie komen doen.
En in welk jaartal spreken we dan?
Ik denk dat dat 2010 zal zijn geweest.
Ah, okay, ja.
En dan moest je zo auditie komen doen en dan kozen ze er een paar uit. En die kregen dan wat workshops. En die kregen ook 10 optredens. En ik kreeg zoiets van, maar dan heb ik 10 optredens. Ja, weet je, als ik dat niet doorbreek, dan zal het wel niks zijn. Mm. In mijn jonge naïviteit... Maar dat ging wel goed. En dan was er eens een boeker komen kijken. En die zei, oh ja, okay, ik kan u dan wat... Kan u wat laten optreden? Ik kan u wat voorprogramma's geven en zo. Ja, ja, dat is allemaal goed. En dan ja, kom er zo van het een in het ander. Ik heb dan eens moeten optreden met de Manu Kersting. Die deed toen stand-up comedy. Maar die werd verkocht voor 1 uur. Direct. Had hier overal 1 uur gezet. En die zei, oh, William, een uur vind ik zo wat te lang voor nu. Ik ben nog aan het schrijven, aan het doen. Ik heb 40 minuten. Wilde jij niet... Ik pak u mee als mijn voorprogramma.
Hmm.
Ik heb een stuk of 20-30 optredens staan. Ik ga u gewoon meepakken. Komt met mij mee.
20-30 voorprogramma's? Is
ja,
wel
voilà. Mooi, dus ik mocht ineens mee met hem. En dan... Ja, ik heb daar ook al veel van geleerd. Omdat, ja, weet je, dat is ook gewoon echt een goede acteur.
Hmm.
Met zijn ervaring met Wacko. Die durfde ook zo wel... Outside of the box, denk je. Ik weet dat hij ook met zo beatboxen, dat interesseerde die ook heel hard. Weet je, en dan zo begint het erin te rollen. En dan mocht ik daarna het voorprogramma van Han Solo doen. En dan ben ik aan een show zelf binnen werken. En dan dacht ik, ja... Ik ging dan een avondvullende show maken. En ik had er ene verkochte show. Dan dacht ik ook, ja, ik kan dat toch niet maken voor één show. Dat weegt gewoon niet op. En dan was het laatste cabaretfestival.
Ja, dat staat er ook op. In 2012 kreeg hij publieksprijs van de Culture Comedy Award en haalde hij de halve finale van het Leids cabaretfestival.
Ja, ja, ja. En ik wou echt winnen het Leids, maar ik lag er dan uit in de halve finale.
Wie is er toen gewonnen? Wie heeft er toen meegedaan dat we misschien nu nog kennen?
De winnaar was toen Omar Ahadaf, geloof ik. Maar ik weet eigenlijk niet, oh, dat is een Nederlandse comedian. Mm. Ik weet eigenlijk niet of dat die per se doorgebroken is.
Het is nu een acteur.
Ah ja, oké. Okay. Maar ik lag er toen uit en ik vond dat zo vreselijk dat ik eigenlijk wou stoppen. Ik dacht, ik stop er gewoon mee. Het heeft toch geen nut om hier zo om de zijlijn te liggen mee, rommelen. Mm. En dan was het Humo's Comedy Cup. En ik dacht, oké, ik schrijf me daarvoor nog in. En als ik dat niet win, dan stop ik. En dan heb ik dat gewonnen. En dan had ik ineens, denk ik, 40 shows. En
daarvan kennen de meeste mensen nu wel, denk ik. Van de...
Ja, denk het wel, hè, van Humo's Comedy Cup.
Was dat niet ook met die joke met die borsten en zo?
Dat zat er ook in, ja.
Dat je werd tegengehouden door de politie als kabouter.
Ja, juist. Juist. Ik verkleed was als een van de 7 dwergen en mijn maat als Sneeuwwitje. Weet je, Humo's Comedy Cup was toen net terug. Dat was 2012. Dat was een paar jaar niet meer georganiseerd.
Is dat Tom Waas daar ook niet in de jury? Of was dat toen met Philippe Geubels nog?
De Geubels heeft de finale gepresenteerd, dat weet ik nog. Wie zat er in de jury? Oh, Guy Mortier zat in de jury. Ik denk Leven Schijren ook. Het zou kunnen, Tom Waas of...
Stanny Krets?
Dat zou kunnen. Ik weet dat alleszins, die finale werd ook uitgezonden op tv en zo. En dat was, weet je, dat een paar jaar had dat er niet meer geweest.
Mm.
Dus dat was ineens zo terug en de Humo zat daar ook mee achter dan. Dat was toen ook nog heel hard verbonden met 4. En dan mocht je als winnaar, mocht je de dag daarna naar de Kruidfabriek. En de Kruidfabriek, dat was, daar keek niet per se heel veel volk naar, maar wel heel veel mensen die tv maakten, keken daarnaar. Mm. Dus ik mocht dan daar gaan zitten. En dan kwam ineens zo, ja, wilde meedoen aan de slimste mens. Scheren in de schepping, Café Corsari.
Toen begon het eigenlijk.
Ja, toen kwamen ze overal in. Interview in de Morgen, de Standaard, het Nieuwsblad, het laatste
Klas
nieuws.
Van Frida, zijn er nog kroketten?
Ja, al die dingen, dat volgden elkaar allemaal zo op. En dan, ja, je hebt dan iets om te zeggen van, ja, ik heb een show binnenkort. Dus die tour was ook volledig uitverkocht in één keer. Dus,
Megalomaan.
Ja, dat was mijn eerste show.
2015, ja.
En dan voelde zo van, ja, hey, dan is die een bal ineens aan het rollen. Hè? En zo, ja, is die maar voort blijven gaan tot nu of zo.
Gelijk dat je daar net zei, in 2013 deed hij mee aan het televisieprogramma Scher en de Schepping. Daar heb je in 2013, 14 en 2021 mee meegedaan.
Ja.
En ik heb horen vallen dat de opnames voor het nieuwe seizoen ook bezig zijn. Zit je er terug? Ja?
Ik weet niet wat ik daarover... Ik heb te horen vallen dat er nieuwe opnames bezig zijn. Ja, klopt. Ik mag terug meedoen.
Ja, tof. Ik was zo blij dat dat terugkwam.
Ja, ik vind dat een heel leuk programma.
Oh, onwaarschijnlijk. Maar die afleveringen, om op te nemen, duurt wel 3 uur of zo.
Ja, dat wel. Dat is echt, ik heb altijd zo wat compassie met de mensen die er zitten. Want je hebt zo, die zie je niet in beeld, denk ik. Je hebt een publiek zo echt in een tribunnetje zitten. Maar achter ons zitten zo mensen op baarkrukken. Volgens mij moeten die zoveel zeer aan hun gat hebben op 3 uur.
Soms op café al moeilijk na 20 minuten.
Echt, jongen, die zitten er de hele tijd zo wat te draaien en te doen. Ja, dat duurt 3 uur, die opnames. Maar dat is zo leuk, omdat dat is een programma waar je als comedian gewoon je ding kunt doen. Ja. Je kunt gewoon afvuren zoveel dat je wilt. Als het niet werkt, knippen ze het eruit.
Er komt nooit fout over.
Nee, ja. Lieven is ook... Ja, Lieven is zelf comedian, dus die weet ook wanneer het hem je voorzetten moet geven. Die voelt dat aan als je ruimte nodig hebt om iets te kunnen zetten. Ja, dat zijn leuke wetenschappelijke weetjes. Dat is gewoon plezant altijd. Ja. Mm. Dat is ook een hele leuke crew daarachter. Zo. Dat zijn al... Ik denk dat ik het eerste seizoen of tweede seizoen daar ben begonnen, zeg maar. En dat zijn nog altijd bijna dezelfde mensen allemaal.
Oké.
En dat is... Ja, daar hangt altijd een hele goede sfeer.
Het is ook nog een beetje hetzelfde gebleven. Hè? De decor is een beetje anders geworden en zo, maar...
Maar het concept is nog altijd hetzelfde. Hè? Ja, dat is gewoon... Ik vind dat heel leuk. Kijk daar altijd heel hard naar uit.
Is dat een van de tofste televisiedingen?
Ja, dat denk ik wel. De slimste mens vind ik ook altijd heel leuk.
Je hebt als 2013 als kandidaat meegedaan?
Ja, klopt.
Hoeveel?
Ik denk dat ik er 3 afleveringen heb. Ik heb er eentje gewonnen. Ik herinner me zelfs nog met welke vraag dat ik de aflevering heb gewonnen.
Wat was de vraag?
Wat weet je over de aanslag op de Boston Marathon? En dat was, dat was gewoon de 2 daders waren de broers Tsarnaev. Dat wist
Ping.
Ik ook. En dat was... Ten eerste, ik vroeg toen ook, hoe weet je dat? Ja, dat is echt heel toevallig. Ik heb dat toen heel hard gevolgd.
Ja.
Omdat ze die echt zo aan het opjagen waren. Een van die 2 had dat overleefd.
Mm-hmm.
En die hadden zo aanslagen gedaan met een snelkookpan. Hadden die een bom gemaakt. Met allemaal scherven in en spijkers en zo. Waren vreselijke beelden. Maar dat is mij altijd zo bijgebleven. Dat die beelden en heel dat verhaal. 2 broers die gewoon echt zot zijn geworden en denken, we gaan een aanslag doen. Er in Boston, op die marathon. Ik herinner me nog, dat waren zo beelden van iemand die dat postte op social media. Van, ik denk dat ze hier in de buurt zitten, want op die tuinhuis lagen zo 2 snipers. Lagen zo te mikken op zo'n een omgedraaide boot.
Mm-hmm.
In iemand zijn tuin waar die aan onder zet.
Nee.
Dus dat moet vreselijk zijn geweest, maar... Daarmee heb ik toen wel de aflevering gewonnen.
Wie heb je naar huis gespeeld?
Dat is een goede vraag. Ik denk... in deze aflevering denk ik Wouter Torfs.
Mm-hmm.
En de tweede denk ik... Weet ik niet meer goed wie er naar huis is gegaan. Want ja, dan heb ik de finale niet moeten spelen, de tweede.
Dat was in het jaar... 2013. Dat zal wel eens op Wikipedia staan. Zo straks op terugkomen.
Inge Paulussen, denk ik.
Ja. Inge Paulussen. Volgens Wikipedia, dat zou eigenlijk nog eens moeten nachecken. Hè?
Ja, voilà.
Hij is in 2014 ook jurylid in De Slimste Mens.
Ja, de Erik had dat gevraagd.
Van, je viel dan toch wel op na drie passages dan?
Ja, ja, dat wel, dat wel. Ze hadden dat dan gevraagd, dus dan ben ik dat komen doen. Maar ik denk dat dat toen ook nog wel een beetje vroeg was voor mij of zo.
Ja, want je, dan is er een heel...
Ja, dan heb ik er een aantal jaar niet in de jury gezeten. En nu terug. En nu voel... Zo vorig jaar voelde ik wel echt van... Oké, nu kan ik hier wel echt meer mijn ding doen. Ik miste daar toen, vond ik zelf, toch wel wat ervaring in. Mm-hmm. Om zo... Weet je, dat is veel op het moment zelf. Je moet daar ook een beetje loslaten in die jury.
Ja.
Omdat daar ligt veel druk op, omdat je maar met twee bent en eigenlijk veel moet inspringen. Maar je moet daar ook wel verhalen voor hebben of zo, snap je?
En zijn er heel veel moppen op voorhand geschreven? Of hoe zit dat?
Je krijgt zowel wat suggesties. Weet je wat het is? Je weet eigenlijk vooral... Er gaan vragen komen over deze onderwerpen.
Ja.
Heb je daar iets over? En dan kun je wel zo zien van... Wacht, het gaat over... Ik zeg maar, het gaat over petank gaan. Heb ik een mop over petank? Heb ik daar een verhaal over of zo?
En dan weet Erik...
Ja, die weet dan wel van, oké, hier gaat iets vertellen. Ja. Dat wel, maar voor de rest is dat eigenlijk...
Maar het is niet dat allemaal op voorhand die moppen worden overlopen. Erik weet niet hoe of...
Nee, Erik wil ook niet weten wat jij gaat vertellen.
Nee, want dan kan ze een nezellach.
Ja, voilà, dan kan hem zijn beste lach boven behalen. die zegt altijd, ik weet liever niet wat... Zegt me gewoon wanneer dat ik naar jullie moet gaan, of zo, snap je? Dus dat hij wel weet van, hier moet ik niet direct naar de volgende vraag gaan, maar kan ik eens vragen in? Of als je zoiets dit van, wilde die vraag aan mij stellen daar of zo... Dat is eigenlijk het enigste.
Ja, want ik ben ook één keer met Benoit gaan kijken. Dat ging eigenlijk allemaal redelijk lang aan één trek door. Ik denk dat ze maar één keer iets opnieuw hebben moeten inspreken. Maar waar ik wel van verschoot, want wij kwamen aan om 5 uur of 6 uur en dan was het 9. Maar daarna is er nog een opname.
Ja,
tot 1 uur of zo.
Ja, die is echt heel laat ook. Omdat, dat is ook zoiets, weet je, die dingen dat de Erik vraagt op voorhand, van waar moet ik iets... over vragen aan jullie, dat is 5%. Al de rest komt op het moment zelf. Dus dat is heel dikwijls dat je...
Je ziet dat ook, je voelt dat ook wel aan.
Ja, je weet niet wat die deelnemers gaan zeggen. Mm. Hè? Of wat die niet weten, of juist wel weten. En daar pikt op in, en dat worden zo wat running jokes eigenlijk.
Of een rode draad doorheen de aflevering. Ja,
ja. Voilà.
Heb je eigenlijk soms nog stress voor zo'n televisieopname? Of... Voor een show? Of is dat echt helemaal...
Ja, 5 minuten voor we beginnen. Ja. Stress, dat wel.
Dan ook voor zo in de jury te zitten van onder andere beste kijkers of de 12. Of is er een dokter in de zaal?
Ja, dan ook. Dan heb ik misschien iets meer stress of zo nog. Alhoewel, ook niet. Ze proberen dat echt van mij af te zetten, omdat dat... je wordt daar niet beter van met stress of zo. Maar je hebt wel zo'n soort... gezonde druk, dat wel. En die heb ik wel echt nodig.
Ja.
Als ik die niet heb, dan zit ik zelf gewoon mee te kijken of zo. Moet wel zo dat is zo precies dat er iemand zo heel tijd met stokje in mijn gat ontporren is. Zo van, allee, vertel dit, hè. Je moet, allee, doe mee, zo dat. Stop met te porren, zo dat is dat eigenlijk heel tijd. En als ik dat heb, dan doe ik goed mee.
Ja, zo. Ja.
Ja, zit te pollen. Ja, moet dat zien met een pijltje in de rug of zo.
Ik snap wat je wilt zeggen. In 2014 maakte hij zijn eerste zaalshow en trad op in Vlaanderen met Megalomaan, gevolgd door Reset in 2017 en in 2020 Boeva. Of moet ik het anders zetten?
Nee, dat klopt. Ja, het wordt
omdat je 30.
B30.
Ja,
VA. Maar het is gewoon Boeva. Maar ik vond dat leuk om die cijfers erin te steken.
Maar uw show is wel uitgesteld, denk ik, toch?
Ja, ik ben in première gegaan, ik denk 1 februari 2020. Dus een maand en een half later, 13 maart, lag alles stil. Dus ik heb die show echt gespeeld tot dit jaar januari, denk ik zelfs.
Dan wou je eigenlijk al 2,33.
Ja, ik word er 34 dit jaar. Dus dan
vermeld je eindelijk je leeftijd is en dan valt alles in het
water. Ja, inderdaad.
Dat is wel goed. En in 2022 presenteerde hij Don't Scream op streams. Vertel eens, over wat gaat dat programma? Ik weet over wat gaat, maar misschien...
Ja, het is, een, het is eigenlijk een soort van horror-entertainment-programma. Eigenlijk hebben we elke keer een decor gebouwd. Een soort van een pad dat twee teams van twee BV's moeten afleggen. Met allemaal opdrachten. En die worden eigenlijk altijd opgejaagd. Of bang gemaakt. Of laat die verschieten. En die moeten zo weinig mogelijk... kressen of roepen.
Ja.
Hoe meer dat je roept, hoe iedere keer krijg je een puntje bij. En dan op het einde was er een finale met de twee beste teams.
En hoe verloopt dat eigenlijk? Hoe komen ze dan bij u terecht?
Dat is eigenlijk ja, ook een beetje toevallig.
Vragen er ook nog andere mensen in de running om dat te presenteren?
Ik gok van wel. Maar de regisseur daarvan, de Michael, die een... Daar heb ik mee op school gezeten.
Mm. Vriendjespolitiek.
Nee. Maar dat eigenlijk waren de mensen die dat maakten, kende ik allemaal via.
Ja.
Dus de Michael van Ostade was de regisseur. We hebben samen op school gezeten, maar op school nooit echt een connectie gehad. Maar ja, je kent elkaar zo wel. En dat is eigenlijk een filmregisseur.
Mm-hmm.
En dan had je de Bjorn Hamal, die kende ik van bij Beste Kijkers bijvoorbeeld. En de Stijn van der Stok kende ik van in de tijd. Ja, die heeft bij VRT had hij heel veel gedaan. Dat was ook zo de coach van Iedereen Beroemd. Ik weet niet of je dat ooit hebt gezien. Dat is zo de coach. En, of zo hij speelt ook zo'n expert in Engels ook. En die zijn op een bepaald moment met drie afgekomen van ja, zich. We weten dat jij graag iets wilt presenteren, maar wat vind je van horror? Ligt u dat? Want ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Ik speel een beetje ik ben zo wat de puppetmaster van heel het ding. Zogezegd heb ik alles gemaakt voor hen, of is dat mijn kasteel waar ze hier rondlopen. In praktijk zit er natuurlijk een gigantische ploeg achter die waanzinnig werk verrichten. En ben ik eigenlijk maar gewoon die lul die op het einde toekomt. Er is doorgejaagd wordt en denkt, amai, deze is wel grellig. Hè? Ik ben blij dat ik het niet moet doen. En dan wel het plezier mag hebben van die mensen die er wel door moeten uit te lachen. Maar dus die kwamen met drie af van, ja, hey, zou jij dat wel doen? We weten dat je een comedian bent, dus je bent funny. Dus dat is belangrijk. En je moet van horror houden. Toevallig ben ik ook wel een grote horrorfan. Mm. Heel leuk. Dus dat kwam eigenlijk...
Goed uit.
Ja. Een beetje toevallig allemaal. En dan, ja, weet je, het is ook wel, denk ik, een toffe meerwaarde voor het programma. Dat is mijn uiterlijk natuurlijk ook wel weer mooi meegenomen. Ja. Zo. Ik bedoel, je kunt de presentator bestaat in andere landen ook. Daar is de presentator, is dat geen dwerg. Maar persoonlijk vind ik dat wel leuk dat dan zo de grote slechterik dan ook nog een dwerg is of zo. Ik weet niet, dat past voor mij wel.
Ja. Bij uw inleiding staat dat je stand-up comedian bent, maar dat is eigenlijk niet volledig. Hè? Je zit ook in panel shows, maar je bent ook acteur.
Ja.
Acteur. FC De Kampioenen, 3 Forever 2017. Je speelde de gevangenen.
Klopt, samen met Xander trouwens. Ja. Xander in de Rijken zit.
Heeft tenminste een show gewerkt, want het is fantastisch.
Dat is echt goed. Daar was ik een van de gevangenen in de Boma zit in de gevangenis. En die wordt daar omringd door comedians. Slaboot zat er ook bij, denk ik. Guga Baul ook. Ja. Zo mee geamuseerd ook. Guga Baul is... kan waanzinnig goed Gunter Lamothe nadoen. Maar Gunter Lamothe ontkent dat goed is.
Mm-hmm.
Dus die zit dat heel een tijd te doen. En op den duur weet je niet meer wie dat waan zeggen is eigenlijk. Dus dat is echt, dat is zo funny. Dat heb ik meegedaan. Ik heb ja, nog wel op... ik durf mezelf geen acteur te noemen. Ik ben een patatanacteur. Hè. Ik heb in een Nederlandse kortfilm ook een van de hoofdrollen gespeeld.
Nonkels?
Nonkels, een Nederlandse tv-film ook. De 12. En nu heb ik een grote rol in een fictiereeks die in het najaar uitkomt. Exen.
Dat staat er nog niet op.
Ja, nee, dat is ook nog niet uit. Natuurlijk. Nee, ja. Maar dat is wel echt met goede acteurs.
Exen, is dat dan nu al niet?
Dat is al wel aangekondigd. Ja, ja, dat is zo met Bart Hollanders, Raar.
Ja, juist. Ja.
Charlotte Timmers, Serena Jari. Heel veel grote namen. Dus dat was heel fijn. Ik heb ook een rolletje in een reeks voor VRT Max. Die ook nog moet uitkomen. Ik denk niet dat je daar veel over mag zeggen, maar bon. Ik heb het nu toch gezegd, hè. Voilà.
En hoe heet het?
Ik weet niet of ik de naam al mag zeggen. Okay. Dus ik durf dat niet zeggen, maar ook dat komt er nog aan. En voor de rest, ja, probeer ik me zo hier en daar. Ja, soms bellen ze mij al eens van een rol.
Jan Vrijen heeft u persoonlijk gebeld om...
Ja. Voor FC de Kampioen heeft hij mij persoonlijk gebeld.
Want had je ervoor... Allee, wist hij dat je bijvoorbeeld fan waard van FC de Kampioen of totaal geen link?
Nee, ik denk dat niet. Hij heeft mij gebeld van, ik vind dat leuk om comedians daar in de gevangenis te steken. Heb jij zin om ook mee te doen? Ik laat me wel lachen. Ik ken de Jan toevallig wel eens. Ik had hem al wel een paar keer hier en daar ontmoet, natuurlijk. Maar ik denk ook niet dat hij weet dat ik... Of wist dat je dat graag wou doen of zo. Dat denk ik ook niet. Maar als die kans er dan is, dan wil ik dat wel doen.
Zijn er zo'n dingen op televisie of als acteur dat je echt nog graag zou willen doen? Iets van iets presenteren, een soort programma of zo?
Ja, ik zou heel graag human interest programma's maken. Dat vind ik heel fijn.
Met bekende Vlamingen of onbekende?
Niet per se. Ja. Gewoon, ik praat heel graag met mensen. Mm-hmm. En ik merk ook wel dat iets is. Mensen praten makkelijk tegen mij. Ik heb dat in het verleden ook al wel gemerkt. Met zo, bijvoorbeeld, ik heb al wel zo een paar grote internationale artiesten ontmoet. En die openen ook wel makkelijk naar mij toe.
Zoals wie het je allemaal
James McAvoy, de acteur.
Okay, ja.
En ik mocht hij interviewen voor X-Men. En weet je, dat is in zo'n hotel in Londen en er zitten 100 journalisten en iedereen krijgt 5 minuten. Minuut 4.
Daar zijn ze heel strikt op.
Ja. Minuut 4 is er een teken aan toe, een afronden. Dus ik kom naar binnen en ik zag die al zo kijken. Die mens heeft ook een rolstoel bij. Dat is raar. Na 4 minuten doet hij een ander ernaast teken en je zegt, nee, ik kan je nog mee babbelen.
Ja.
We hebben nog een kwartier voortgebabbeld.
Die mannen doen van de productie helemaal zot aan
het doen. Ja, fuck die tijd. Ja, hij wil nog niet afronden. Met de regisseur heb ik dat daar ook van gehad. Zijn naam ontglipt me nu even, maar ik heb dat met dingen ook gehad. David Hasselhoff.
Ja.
Die was ook super vriendelijk tegen mij. Je merkt dat gewoon, die verwachten dat ook niet.
Mm.
Voor hen is dat ook iets raar om iemand met een beperking te zien in zo'n functie.
Ja.
Dus dat zorgt er wel voor dat er zo'n een muur wegvalt. Dat ooit gehad met Iron Maiden ook. Ik heb op die een persoonlijke gastenlijst gestaan op Pukkelpop.
Maar vet.
Ja, zo'n speciaal kaartje. VIP. Zijn ze speciaal moeten gaan drukken toen ook voor mij. Ja.
Hoe is dat zo'n backstage, de VIP backstage van Pukkelpop?
Ja, ik moest daar doen toevallig zelf spelen als comedian. Die hebben een tijd ook comedy gedaan.
Mm-hmm.
En dan, je hebt een backstage, dus ja, dat zijn allemaal containertjes.
Het is niet glamorous met heel veel dranken en...
Nee, dat valt allemaal wel mee, ze. Maar zo de hele, hele grote bands, die hebben meerdere containers en die zijn soms ook zo wel een beetje...
Afgesloten.
Ja, voilà. Die hebben nog hun eigen ding. Omdat, als je natuurlijk de Foo Fighters ziet of zo... Ja, op zo'n festival staan ook... Daar staan de allergrootste namen, maar daar staan ook, namen die nog niet zo bekend zijn. Dus... Ja, je wilt ook niet dat die heel een tijd tegen die allergrootste... Dat die daar komen aankloppen heel een tijd. Dus dat is ook zo wel wat, nog een beetje afgelegen. Maar sommigen ook niet zo. Ik heb met C6Steve een pintje gedronken. Gebabbeld met Steve Aoki, Danko Jones. Zo. Je voelt wel zo, dat als je al daar zit, is dat al, valt er al een muur weg. Want je komt daar niet zomaar. En als je dan ook nog... De Rutsen, gelijk als ik, komen die zelf.
Ja.
Van, Ik zeg, wat doe je eigenlijk? Zeg jij een muzikant of een comedian? Of, allee, die kwamen dat zelf vragen. Mm. Van, ah ja, en jij, hoe is het? Allee, hobby drinken of zo?
Is dat niet, ik vraag me, dat de vreselijkste respons dat je kunt krijgen als je zegt van, ja, ik ben comedian. Iemand dan zegt, vertel eens een mop.
Ja, ja, is dat is... Niet... Ja, maar ja, die snappen dat ook wel net in dat... Ja, weet je, dat is zelfs gelijk... Ja, wat doe je? Ik ben muzikant, joh, speel die een liedje. Ja. Allee, goh, ja, dat gooi ik niet zomaar allemaal. Of, ja, ik ben een bouwvakker. Oh, je sticht hier, bouw die zo'n muurtje. Allee, joh, dat is waar, hè. Dat gaat niet.
Bouw die zo'n muurtje.
Oh, red eens met de bus. Allee, joh, dat is altijd zo'n hele moeilijke. Joh. Vertel die het grappig. Joh, de meeste comedians zijn niet echt niet altijd per se zo grappig of zo. Dat gaat wel, maar dat is een modus of zo, waar dat je in moet. Dus ermee, ja. Ik vind dat zou ik heel graag doen, zo'n human interest of zo'n... Ja, mensen mogen interviewen, dat lijkt me ook heel leuk. En ik zou heel graag ooit eens in een Hollywoodfilm meespelen.
Oh, wauw.
Dat zou ik heel graag eens doen.
Adil Bilal?
Ja, voilà. Ik heb met een Adil op school gezeten ook, trouwens.
Xavier's College?
Nee, die heeft op Sint-Jan ook gezeten.
Ah, oké. Okay.
Dus ja, dat is, ja, je weet maar nooit. Hè. Misschien dat ze mij ooit wel eens... maar ja, die kans is heel klein natuurlijk. Maar
je weet het nooit. Hè.
Je weet het nooit. Hè.
Ik vraag me af, heb je ooit zo'n voordeel gehad met je bekend zijn? Of cadeaus, speciale dingen gekregen? Of zo een gratis vat op café, ik weet niet.
Ik bedoel, cadeaus, ja... Of je krijgt zo wel eens iets ter promotie of zo, hè? Dat wel. Hè?
Nee, maar je bedoelt zo gratis dingen dat je zo ergens zei van...
Ah.
Nou, weet je, William, jij moet niet betalen, zo'n dingen eigenlijk.
Nee, dat niet. Nee. Dat is ook altijd wel ongemakkelijk. Mm. Zo, snap je? Soms zeggen mensen dat wel eens zo, maar... Ja, dan trakteren die je pintje of zo. En dan, maar dan trakteren die wel een pintje terug. Hè, want, allee,
wel. Maar dat ga ik u wel doen. Ik ga de volgende keer, als we elkaar nog eens zien op café, een pintje trakteren.
Ja, dat is goed. Dat is goed,
als bedanking dat je zei
afgekomen. Met veel plezier.
William, wat mag ik u nog wensen voor in de toekomst?
Oeh, mij, dat is een goede vraag. Geluk.
Geluk. Graag. En een verandering in de media.
Ja, dat mag ook. Dat mag zeker ook. Maar dat moet je niet alleen voor mij wensen.
Nee, dat weet ik.
Wens ik een hele groep mensen toe. En ook nog andere mensen die zich vergeten voelen of zo. Ik denk dat die dat ook zeker nodig hebben. Want ik spreek nu voor de mensen met een beperking, maar er zijn vast nog groepen mensen waar ik niet bij stilsta, omdat ik er misschien geen deel van uitmaak. We zullen allemaal... als we allemaal een steen verleggen, dan krijgt de rivier een extra kromming.
Dat is mooi gezegd.
Voilà, c'est. Hey.
Mooie afsluiting.
Filosoof.
Zo doen. Het zou na 10 seconden worden weggehaald waarschijnlijk.
Ja, waarschijnlijk, ja, ja.
William Boeva, dankjewel om langs te komen.
Dat is graag gedaan.
De pagina van William was tip-top in orde. Namens William een dikke merci aan diegene die zijn pagina up-to-date houdt.
De Wiki Podcast met Kevin Pierre-Lee.